Vrijheid en vertrouwen. Sommigen van u komen uit kerken, met name de traditionele kerken, waar eigenlijk elke zondag wel de 10 geboden werden voorgelezen. En dat begint zo. Toen sprak God al deze woorden. En dan gaat het. Hoe gaat het dan verder? Met: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En al die dingen, wat je niet moet doen en wat je wel moet doen. Nee, er staat eerst nog iets anders tussen. Toen sprak God al deze woorden en dan staat er: ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis, uit de slavernij van Egypte geleid heeft. Daar begint het met een statement. U bent vrijgemaakt. En dan vervolgt het pas met: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gedenk de Sabbat. En dan komen al die bekende reeks die we wel kennen. Maar even dit statement. Je bent bevrijd uit de slavernij van Egypte. De God die het volk Israël in vrijheid heeft gebracht. Dat is niet zomaar wat. Dat is een gebeurtenis geweest van de eerste orde. En alle mensen die erbij waren bij de wetgeving op de Sinai, die hadden dat allemaal meegemaakt. De slavernij, de 10 plagen, de uittocht, de achtervolging door het leger van Farao, de tocht door de Schelfzee en het verdrinken van het hele leger van Farao. Er zat niemand meer achteraan en ze waren vrij. Het is de geboorte van het volk Israël. En God introduceert zich van: ik ben de God die jullie uit de slavernij geleid heeft. En dat gebeurt niet alleen hier op de Sinaï, maar in de psalmen en in de profeten. Iedere keer zegt God: want ik heb jullie uit Egypte uit de slavernij gehaald. En dan volgt het een en ander wat op dat moment dan aan de orde is. Dus vanaf dat moment waren de Israëlieten vrij. Maar de euforie over de bevrijding verdween al snel. Een paar dagen of een paar weken daarna was het water op en begon het volk te morren. En dat niet voor het laatst. Vrijheid heeft dus ook zijn minder aangename kanten. Soms ronduit verontrustigd. Daar sta je dan in de woestijn en je bent vrij. Ja, ja. En wat nu? Wat moeten we eten en drinken? Hoe overleef ik? Als je 400 jaar slaaf bent geweest en je bent opeens vrij en je moet voor jezelf zorgen, dan is dat een angstaanjagende gedachte eigenlijk. En dan is het niet zo gek dat op verschillende momenten in het hele boek Exodus, dat de mensen zeggen: laten we teruggaan naar Egypte. Daar hadden we tenminste van alles. Vrijheid is een lastig ding. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld een godsdienst als de islam toch wel een zekere aantrekkingskracht heeft. Want je weet precies wat je doen moet. Het is een hele reeks van regeltjes tot in het kleinste details. En als je dat nog maar doet, dan mag je goede hoop hebben dat je in het paradijs komt. Er zitten ook een heleboel vervelende dingen aan, maar dat neem je op de koop toe, want die regeltjes geven wel vastigheid. En eigenlijk is dat wel prettig. Maar dat is niet de God van Israël. Die zegt: ik heb jullie uit de slavernij gebracht in de vrijheid. En niet om jullie in een nieuwe slavernij te brengen. Alsof God er vertrouwen heeft dat zijn volk daar iets goeds van zal maken. En om houvast te geven in die vrijheid krijgen ze er de 10 geboden, de 10 leefregels krijgen ze die erbij. Hoe zit dat met ons, christenen, en ook evangelische christenen? Willen wij ook graag weten waar we ons aan te houden hebben? En daar voelen we ons dan wel bij. Dat is dan duidelijk. Oudere mensen weten nog dat op catechisaties was de meest gestelde vraag van: dominee, mag je volgens de Bijbel dit of dat? Mag het of mag het niet? Vertel nou wat we moeten doen. Zo prettig. Maar je kunt je afvragen: ben je daarvoor overgezet van het rijk van de duisternis naar het licht? Van het rijk van Satan naar het koninkrijk van God? We lezen: waar de geest van God is, daar is vrijheid. En die geest van God heeft iedereen ontvangen die Jezus heeft aangenomen. En die geest is dus in u. Daar wil ik u echt mee bemoedigen. Als je Jezus hebt aangenomen, dan is de geest van God in je. Dat hoef je niet over te twijfelen, dat hoef je niet te voelen, dat hoef je niet te zien, dat is gewoon zo. Als God zegt, als je mij aanneemt, dan ontvang je mijn geest. Vertrouw daar maar op. En God verzekert ons in de Bijbel voortdurend dat hij er is. Het is zelfs zijn naam, ik ben er en ik zal er zijn. En nog een schepje daarbovenop. Zijn tweede naam is Immanuel. Zo wordt Jezus ook genoemd. En dat betekent, God is met ons, helpt ons, staat ons bij. Als je daar twijfels over hebt, dan is het zo fundamenteel in je christelijk leven, want dan is de verleiding zo groot om maar naar die regeltjes te gaan en je daar aan vast te klampen. Nou, als ik dat nog maar doe, dan hoop ik dat ik geen gezeur krijg later. We hebben straks voorbeden bij het avondmaal. Dat is dan een punt waarvoor je naar voren mag gaan, als je die zekerheid maar niet hebt. Want als je die zekerheid als christen niet hebt, dan red je het niet als er een beetje verdrukking komt. Of als je in persoonlijke problemen komt. Dat moet je erbij hebben. Je hebt het brood nodig voor je geestelijk leven. En je zegt van ja, nou dat is dan voor het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament staat precies zoiets. Paulus zegt in Galaten 5. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruikt uw vrijheid niet om er uw eigen verlangens mee te bevredigen. Maar dien elkaar in de liefde. Eigenlijk is dat precies hetzelfde. Ik ben de Heer uw God die u vrijgemaakt heeft. En om goed om te gaan met die vrijheid, geef ik je regels mee. Broeders en zusters, ge zijt geroepen om vrij te zijn. Maar gebruik die vrijheid niet om daar verkeerde dingen mee te doen. Gebruik die vrijheid om daar goede dingen mee te doen. God schijnt inderdaad te zeggen van, durf maar eens wat met die vrijheid. Doe maar eens wat. Met mijn regels en met mijn Heilige Geest kom je er best uit. Op onze kring hebben we een boek behandeld, dat heet De Ongetemde Man. Nou, dat klinkt veelbelovend. Maar het begint met eigenlijk om de doorsnee man in de kerk te beschrijven. En die is een goede huisvader, hij slaat zijn vrouw niet, hij gaat niet vreemd, hij doet wat vrijwilligerswerk. En hij betaalt zijn tiende natuurlijk. Hij is vooral braaf. Ik heb het niet al, dit gaat nou even over mannen, maar dat geldt ook voor vrouwen ook, hè? Het gaat niet alleen over mannen. Je lacht erom en het is ook een beetje een karikatuur. Dat is ook zo. Maar de schrijver heeft wel een punt. Ik denk dat die schrijver daar een punt heeft. En ik probeer mezelf daar kritisch op te bekijken. Zeg van Jan, je vindt het ook wel fijn als het allemaal lekker voorspelbaar is. Soms lijkt het erop alsof het vinden van een risicoloze positie in onze kerk het hoogst haalbaar is. En of dat een christelijke deugd is. Zou dat nou zijn wat bedoeld wordt met zoek eerst het koninkrijk van God? Tot zover even over vrijheid. Ik zei al, God heeft vertrouwen in ons. Hebben wij vertrouwen in God? En hoe ziet dat er dan uit? Kijk, we zeggen allemaal, wij geloven. Ja, we geloven in het heilsplan van God, dat Jezus voor onze zonde is gestorven. En we geloven nog een heleboel van die geloofswaarheden, van die dogma's, een hele reeks. Dat kun je allemaal geloven zonder dat dat veel verandert in je leven. Maar in het Hebreeuws is het woord voor geloven van dezelfde stam als vertrouwen. Woorden geloof en vertrouwen zijn bijna uitwisselbaar. Maar anders dan geloof is vertrouwen niet iets wat je in je eentje doet. Vertrouwen speelt zich af in een relatie. Je vertrouwt altijd iets, kan ook een ding zijn, of je vertrouwt iemand. Zeker wanneer het om geloofszaken gaat. En als de Bijbel ons oproept tot geloof, dan roept ze ons op om te vertrouwen op God. En niet voor niks zeggen we in de evangelische wereld, het christendom is geen godsdienst, het christendom is een relatie. En het is een relatie van vertrouwen in God en in relatie tot onze naasten. Dan heb je de kern van het christendom te pakken, ook zoals Jezus die verwoord heeft. En heb je dan vertrouwen op God? Durf je iets te ondernemen voor hem? Iets eigenlijk waar je stilletjes van droomt, wat je altijd graag had willen doen, maar waarvan je denkt van, dat is niks voor mij. Dat is niks voor ons soort mensen. En hoe moet het nou financieel? En bovendien
lieve help, de hypotheek moet betaald worden en de kinderen studeren. En nou, daar is toch helemaal geen ruimte voor om allemaal dingen te doen. En dan moet je toch geroepen voor zijn. Hè? Abraham was geroepen uit Ur, weer zoiets, dan weet je wat je doen moet. En tegen Gideon zei God, van ga heen en verlos Israël van de Midianieten. Oké, opdracht, je weet wat je moet doen, veilig. Ja. Maar dat is niet altijd zo in de Bijbel. Er staan een heleboel verhalen in van mensen waar niks blijkt van een roeping. Er is een zekere Roudauer, zo later een bekende richter, Jefta. Nou, die was niet van goede komaf. En zijn familie heeft hem eigenlijk eruit geschopt. Maar toen de problemen kwamen, toen zeiden ze, ja, we hebben eigenlijk wel zo'n mannetjesputter nodig als die Jefta. Laten we hem maar vragen of die niet ons wil helpen tegen die Ammonieten. En dat doet Jefta dan ook. En die gaat erop af en die verlost Israël. In het Nieuwe Testament komt het ook voor. Kijk, we hebben het verhaal van Filippus en de Kamerling. Dat is weer zo'n mooi duidelijk verhaal, dat begint heel duidelijk. Van Filippus, zegt de Heilige Geest, ga naar die weg van Jeruzalem naar Gaza. Die is eenzaam en voeg je bij die wagen en ga je erover praten. Nou, dat gebeurt allemaal. Maar later staat er Stefanus vermoord wordt, dat er een vervolging ontstaat van dat Saulus iedereen in de gevangenis strooit en de rest van de christenen werd verstrooid over Judea en Samaria. Waaronder dezezelfde Filippus. En dan staat er niet in dat God hem riep. Nee hoor, hij ging naar een stad van Samaritanen en predikte daar het evangelie. Staat nergens van dat hij dat moest doen. Nee, dat deed hij gewoon. Een oude vriend van mij stond destijds in de beeld met Bijbels op de markt. Weet je, christelijke lectuur, tegeltjes en zo. Nou, maar prima vond hij leuk om te doen, maar hij zag er op een gegeven moment wat tegenop, tegen het opruimen van al die dingen. Al die weer aan dozen stoppen en die zware dozen in de auto verplaatsen en zo. Maar we hadden een stel in de buurt, die had een bijbelschool gedaan. En die zaten nou eigenlijk wat te wachten op hun roeping, hadden kennelijk niet zoveel om handen. En hij vroeg hen, zeg, zouden jullie mij vrijdagavond willen helpen om dat... om die boel op te ruimen. Nou, daar zullen we over bidden, zei ze. Okay. Nou, dat is een mooi, vroom antwoord. Hè? Daar kun je wat mee en dat respecteer je natuurlijk. En na een week vroeg hij dat nog een keer. En nou, we zijn er nog niet uit. We hebben nog geen antwoord ontvangen. Ik heb het idee dat ze nog steeds geen antwoord hebben ontvangen. Dat ze nog steeds op de bank zitten. En ja, dat kan toch de bedoeling niet zijn? Maar is dat dan zo duidelijk, de dingen die je doen moet? Nee, dat is niet zo duidelijk. God geeft je een stuk vrijheid. Maar we zeggen toch van God heeft een plan met je leven. Ja, dat is ook zo, dat geloof ik ook. Maar ik geloof ook dat die mensen gelijk hebben die zeggen, ja, maar dat plan, dat zie je niet altijd in je leven. Soms als je terugkijkt, dan zie je een paar dingen van, ja, daar zit een lijn in, daar zie ik iets van Gods plan tussen. Maar je hebt ook situaties dat je denkt van waar ik nou in zit, zit daar een plan achter? Hoe kan dat nou? Dat zie ik helemaal niet. Maar, vergis je niet, zelfs het grote heilsplan van God voor de redding van de mensheid werd door niemand begrepen. Jezus werd niet erkend door zijn omgeving. En zeker niet door de geestelijke leider. Zelfs de Satan begreep het niet, anders zou hij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Zelfs hij had het niet door waar hij intrapte, om het dus even eenvoudig te zeggen. Dus sommige dingen zijn niet zo duidelijk. Paulus spreekt ook in dit verband van een mysterie. Van, dat kun je niet zien. Job kreeg ook geen antwoord. Niet echt. In de Spreuken staat... De Spreuken staat... Gods wegen zijn wonderbaar en een mens kan er niets van ontdekken. De Spreuken zegt... Toen zag ik al het werk van God dat de mens niet kan ontdekken. Het werk dat onder de zon plaatsvindt. Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, hij zal het niet kunnen ontdekken. Met andere woorden, zo'n plan is er niet. Van je moet het plan van God ontdekken en dan ga je daaraan wandelen. Zo heet het wel in sommige kringen. Maar dat is de vraag. Durf je iets te ondernemen met die vrijheid? Durf je te geloven dat je gezegend bent? Want God is met je. We hebben ze net nog gezongen. Als God voor ons is, wie zal tegen je zijn? Nu even over een ander soort van vertrouwen. Vertrouwen in lijden. Want als je het over vertrouwen hebt, dan gaat het niet alleen maar om vertrouwen op God wanneer je zelf iets nieuws oppakt. Soms heb je nog meer vertrouwen nodig in een situatie die je helemaal niet hebt uitgekozen. Maar God vraagt niet om begrip, maar om vertrouwen. Dat zei Jan Wolf zei me vorige maand ook. God vraagt niet om begrip. God wil vertrouwd worden. Je leest nergens in de Bijbel dat God vertrouwd, begrepen wil worden. God zegt zelf van mijn wegen zijn hoger dan jullie wegen. Mijn gedachten zijn hoger dan jullie gedachten. Dat kun je niet vatten. Denk maar aan het verhaal van Jozef in de gevangenis. Hij zal er ook wel niks van begrepen hebben. En Abraham ook niet. En David met al zijn omzwervingen ook niet. Maar die bleven vertrouwen vaak tegen de klippen op. Vermoei je er dus maar niet mee om na te forsen. Het brengt je nergens. Je kunt jezelf eindeloos kwellen en soms ga je nog mensen de schuld geven. In het ergste geval geef je jezelf de schuld. Van, had ik dit maar niet of had ik dat maar niet? Of dat het een straf van God is. Onzin, stop ermee. Dat brengt je in de vernieling, je komt er nergens mee. Het enige wat je in zo'n situatie hebt, alle dingen werken mee ten goede. En te weten later wat geen oog gezien heeft en wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Vertrouwen dus. En dat is dan bepaald niet gemakkelijk. Want je vertrouwt erop dat het ooit beter zal worden. Maar je kunt je niet voorstellen hoe. Nu moet je het gewoon doen met wat je hebt. En dat is een enorme opgave als je een geliefde hebt verloren, of je gezondheid kwijt bent, of je baan, of je vindt geen partner. Jij zit er maar mee. Je likt je wonden en je moet verder met al je wanhoop en je vragen. Moet het nou echt zo? Kan het echt niet anders? Nee, kennelijk niet. In de hof van Gethsemane smeekte Jezus ook dringend of het echt niet anders kon. En het antwoord was, nee, dit is de weg. En hij ontving wel de kracht om door te gaan. En dat deed hij dan ook. En dan is het eigenlijk heel simpel. Zou het voor ons dan zoveel anders zijn? Over de gemeente wordt gesproken als de bruid van Christus. Zou de bruid van Christus dan niet ook lijden moeten doormaken om een passende bruid te zijn voor de Heer die zijn leven heeft gegeven? Petrus zegt dat we hiertoe geroepen zijn, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Door lijden heen is hij tot grote heerlijkheid gekomen. Alles heeft de Vader hem nu in handen gegeven. Net als Jozef is ook door lijden heen tot grote heerlijkheid gekomen. En Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. En David, die staat model voor het Messiaanse koningschap wat nog gaat komen. We houden niet van lijden, natuurlijk niet. Maar zonder lijden was Jezus niet tot heerlijkheid gekomen. En Jozef geen onderkoning van Egypte en David geen koning over Israël. Heeft lijden dan zin? Nou, dat is een beetje te groot onderwerp voor nu. Maar ik zou zeggen, meestal niet. Maar er is een oude traditie in de katholieke kerk die bij protestanten niet zo bekend is. Namelijk dat je lijden, wat op zichzelf niks oplevert, toch zinvol kunt maken. Wat deden die mensen dan? Die boden hun lijden, hun tranen aan Jezus en verenigden als het ware hun lijden met dat van Jezus. Ze zeiden, Heer, ik geef dit aan u, doet u er maar wat mee, want mijn tranen zijn kostbaar voor u. En daar is een Bijbelse basis voor. In de Statenvertaling staat dat Jezus zelf ook tranen geofferd heeft. Aan God, in Hebreeën staat dat. En wij zijn geroepen om geestelijke offers te brengen, zegt Petrus. En dan een heel bijzondere tekst van Paulus in dit verband, Colossense 1, vers 24. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Nou, dat is een tekst waar wij protestanten en evangelische al helemaal geen raad mee weten van, zou er ook maar iets kunnen ontbreken aan het lijden van Christus? Hij is ons voorbeeld van alles wat volmaakt is. Wat zou daar nog aan kunnen ontbreken? Maar het gaat hier niet over het verzoenend lijden van Jezus. Het gaat niet over de redding van de mensheid. Daar kan en hoeft niemand iets aan toe te voegen. Dat heeft Jezus allemaal gedaan en dat is genoeg. Maar hier gaat het over het lijden voor de gemeente. Ik denk dat de meesten van u hier niet zo vertrouwd mee zullen zijn. Maar er zijn heiligen in de kerkgeschiedenis geweest die daar met klem op gewezen heeft dat God daar wat mee kan doen als je dat aan hem aanbiedt. En dan zijn er wonderlijke dingen in het leven van anderen gebeurd op basis van het lijden wat deze mensen aan God aanboden. Zoals wel meer dingen in de katholieke kerk die heel goed begonnen zijn, maar later toch ontspoord zijn, is dat ook op dit gebied geweest. Er zijn kringen geweest waarin het lijden werd verheerlijkt. Men ging het lijden zoeken. Dat hebben de protestantse kerken altijd afgewezen. Met lijden kun je iets doen, maar je hoeft het niet te zoeken. Het is er, het is iets van deze gebroken wereld en daarom staat het haaks op het Koninkrijk van God. En dus hoef je daar niet te gaan zoeken. Vergelijkend een beetje met vasten, dat is ook niet zo duidelijk. Hoe kan mijn hongerig gevoel nou iets opleveren in de gebeden? En toch werkt dat zo. Dat gebeurt via een of andere omweg. Maar God kan er een heleboel mee doen. Zowel in het geval van een eigen weg met God kiezen, als in overleven in een situatie die je niet verlangd hebt, gaat het om vertrouwen op God. En ik verzeker u dat God opgetogen is als mensen op pad gaan in vertrouwen op hem, ook al hebben ze geen idee hoe het verder moet. Des te meer je allereerst het koninkrijk van God wilt zoeken, des te meer zal God je zegenen op de weg die je kiest. Op de weg die jij kiest. Die vrijheid heb je, je mag kiezen. God zal met je zijn, je bent immers gezegend. Hij zal je niet begeven, hij zal je niet verlaten. Ik breek er een lans voor dat mensen iets oppakken wat ze altijd heeft aangesproken, maar wat je nooit echt hebt aangedurfd. En dan gaat het er niet om nog meer vrijwilligerswerk gedaan te krijgen. En het gaat maar erom dat je samen met God iets aandurft. Dat is wandelen met God. Omdat jij dat ziet zitten. En misschien is dat wel roeping. Soms moet je iets loslaten om iets beters te kunnen ontvangen. De laatste wil ik meegeven. Dat de meeste mensen, als die terugkijken op hun leven, als ze ouder zijn, dan hebben ze meer spijt over de dingen die ze niet gedaan hebben dan over de dingen die ze wel gedaan hebben. Ook al waren het sommige echt foute dingen. Dat je meer spijt hebt op wat je niet gedaan hebt. Je leven als een reeks van gemiste kansen. Daar moet je toch niet aan denken. En daar zijn we niet vrij voor gemaakt. En ik heb het er niet over om met een dramatisch gebaar om dan naar de binnenlanden van Brazilië te vertrekken. Ik noem maar even wat. Het kan ook in hele kleine dingen. Kan dat zitten, zo, je weet, Kobi en ik zijn betrokken bij een pelgrimsherberg daar in Noord-Spanje en daar gaan we heen en ik vind dat heerlijk om te doen. En ik heb het idee, ik ben daar echt op mijn plek. Ik ben gezegend, ik word gezegend en ik ben een zegen voor anderen. Dat is toch geweldig als je dat kunt zeggen. In het begin zie je daar heus tegenop, maar als je dat dan oppakt en je gaat erin, later merk je van, oh, ik vind het geweldig. Sommigen van ons hebben dingen opgepakt, die zitten hier in de zaal. Die zeiden ronduit, ik zie er ontzettend tegenop. Maar dat zal me niet tegenhouden, ik ga het wel doen. Dat is geweldig. Dat is de goede houding om dat ermee aan te pakken. Dat je denkt van, en toch vertrouw ik erop dat God me helpt. Ook al ben ik er doodzenuwachtig van. En wees niet bang voor een mislukking. Denk eens aan die gelijkenis van de ponden. De een die maakte winst mee en zijn tweede compaan maakte ook winst mee en de derde die durft niet, die stopt in de grond. Het staat er niet, maar ik denk dat als die man ermee aan de slag was gegaan en die had het verloren, want het was geen goede investering geweest, dat God gezegd had, nou, je hebt er tenminste wat mee gedaan. Je hebt het niet weggestopt, je hebt er wat mee gedaan. Durven we te geloven dat we gezegend zijn? Amen.